Je ziet gewoon dat er heel veel bedrijven zijn die zeggen, gasprijs boven de 160 euro en dan kopen wij gewoon niet. Want dan gaan we verlies laten. Je ziet nu al, dat heet het nou, Nystar, ook zo'n bedrijf dat in zink zit. Heel veel elektriciteit gemaakt, ligt gewoon stil. Kassen, hetzelfde verhaal, dat gaat natuurlijk gewoon op een gegeven moment ook ophouden. Dus er is al heel erg veel vraaguitval achter de schermen, maar die zien we nog niet allemaal. Je loopt dus het risico dat de overheid, dat al die overheden heel veel gas hebben ingekocht en dat straks iedereen zegt, ja, maar tegen die prijs neem ik het helemaal niet af.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok en dit is na een zomerstop van 5 weken weer een nieuwe aflevering van Elke Dag, de dagelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we de actualiteit bespreken met experts van de krant en vooral proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is op tal van terreinen. We hebben een iets andere naam sinds deze week. We heten Volkskrant Elke Dag en daarin kunt u deze podcast vinden. En op vrijdag de Kamer van Klok, gepresenteerd door Gijs Groenteman. En op vrijdag bespreken we vooral de politiek. En de rest van de week behandelen we alle andere onderwerpen. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat mijzelf zeer bezighoudt, waar ik soms ook hoogoplopende discussies over heb met een van de aanwezigen. Dus dat belooft nu al interessant te worden. Al hebben we ons voorgenomen niet te veel onze eigen mening te laten doorklinken. Het is de gasprijs. Die gaat nu toch naar hoogtes waarvan we nooit hadden vermoed dat die überhaupt mogelijk waren. Inmiddels is het 300 euro per megawattuur. Ja, wat dat precies voor de energierekening betekent, moeten we nog zien. Maar het is 16 keer zo hoog inmiddels dan normaal, Tjerk.
Ja, daar in de buurt zit het. Okay. Ja.
Dus aan mijn linkerhand, u hoorde hem al, Tjerk Gulatiri van Wezel. En op rechts zit Michael Persson. Economisch redacteur. Hij houdt ook het geheel in de gaten. Hij heeft over de gasopslag in Bergen uitgebreid geschreven. Houdt ook altijd heel goed in de gaten hoe de internationale geldstromen gaan en wie daar het meest van profiteren. We gaan het met jullie beiden hebben over hoeveel pijn dit nog gaat doen. En wat we er eventueel kunnen doen om de pijn te verzachten. Tjerk, Je had vandaag een uitgebreid interview met Caroline Prinsen van Budget Energie.
Klopt.
Dat is een van de spelers die eigenlijk de grootste verhogingen doorrekent nu aan zijn klanten. Vat ik het zo goed
samen? Ja, Budget Energie heeft de afgelopen weken heel wat mensen een kleine rolberoerte bezorgd door duidelijk te maken wat ze de komende maanden aan voorschotten moeten gaan betalen voor hun energierekening. En ik vroeg haar hoe dat nu zit met die verhogingen.
En om wat voor verhogingen gaat het dan?
Nou ja, dat is een beetje diffuus. Er circuleren allemaal verschillende voorbeelden en het verschilt ook een beetje per persoon. Er zijn voorbeelden die natuurlijk de meeste aandacht trekken. Die zijn het extreemst. Dat zijn mensen die betaalden 200. Die zijn vrij recent naar 400 gegaan. En die hebben net nog weer een verhoging naar 800 gekregen. Ja, als je dan op een AOW'tje zit, dan ben je natuurlijk gewoon uitgespeeld. En die voorbeelden die komen langs. En Prinsen legt in het interview uit. Ja, dat zijn wel dat zijn wel hele uitzonderlijke voorbeelden. Want dat zijn mensen die lang op een vast contract hebben gezeten. Mm-hmm. Net vanuit een vast contract naar een variabel contract zijn gegaan. En daar nu nog eens de verhoging overheen krijgen die alle variabele klanten krijgen. En zij zegt, de gemiddelde verhoging die wij nu hebben doorgevoerd vanaf september is 166 euro bovenop de energierekening.
En
zoals
dat
mensen
is dan
die hadden.
Op een gemiddelde energierekening van 300,
ja, dan, dat denk ik inderdaad in die.
Ongeveer 50% verhoging.
50, maar sommige. Ik denk dat het meer is dan 50. Ja, tussen de 50 en 100%.
Naar het meest schrijnende geval. Dat is dus iemand die had een vast contract. Dat loopt af. Op dat moment kan hij geen nieuw vast contract meer afsluiten.
Nee, bijna nergens.
Doen ze niet omdat ze dan bang zijn dat ze zich vastleggen op een prijs die te laag is.
Ja, en dat zijn ook gewoon hele dure contracten.
Want als je nu voor lange tijd de gasprijs wil vastleggen, betaal je gewoon een hele hoge premie.
Ook een hele hoge prijs, ja.
Ja, dus dan worden ze gedwongen om op een tijdelijk contract over te stappen. En dan wordt elke maand
gedwongen is een beetje sterk gezegd. Maar ja, je kunt inderdaad vrij weinig andere kant op. Je kan nog op zoek naar andere aanbieders. Maar als je dat doet, dan zie je dat Budget eigenlijk nog altijd best wel goede tarieven hanteert. Ja. Dus dat zul je niet snel doen. Bijna iedereen blijft op dit moment zitten. Tenzij je echt wordt weggejaagd door extreem hoge prijzen.
En als je dan zo'n variabel contract hebt, krijg je dan elke maand wordt je voorschot opnieuw berekend? Of?
Nee, het voorschot proberen zij, dat is een hele ingewikkelde rekensom. Die ik de afgelopen dagen een beetje heb proberen te doorgronden. Maar dat voorschot, dat proberen ze wel zo steady mogelijk te voorzien. Maar ze berekenen dus wel iedere maand met een ander tarief en het verbruik van degene van hun klanten, wat die ongeveer moet betalen voor die rekening. En of dat een beetje in de pas loopt met dat voorschot. En als dat echt uit de pas gaat lopen, dan gaan ze dat voorschot aanpassen.
Maar even check, dus 800 euro per maand is dus een jaarrekening van 10.000 euro voor gas voor deze mensen.
Dat is denk ik ook wel goed om natuurlijk te blijven beseffen van, ja, dat zijn dus ook wel mensen die heel erg veel gas verbruiken.
Ik wou dat zeggen, dat is lastig terug te rekenen, omdat het moeilijk te doorgronden is hoe die berekening is gemaakt, maar 10.000 euro gas, dat verbruikt niet iedereen in een jaar. Ook niet, dus je moet inderdaad je huis warm willen stoken om het zo hoog te krijgen.
En een groot huis hebben, denk ik ook.
Nou ja, of een heel tochtig huis. Er zijn natuurlijk ook voorbeelden van mensen die echt bijvoorbeeld ziektes hebben, reuma of zo, die hun huis in de winter heel warm maken en zo. Ik bedoel, dat zijn schrijnende voorbeelden. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die nogal bij die lage prijzen makkelijk met hun thermostaat zijn omgesprongen.
Ja. Maar staat dit scenario ons nu allemaal te wachten op het moment dat ons vaste contract afloopt, dat we van onze energieleverancier te horen krijgen van, ja, sorry, een nieuw vast contract zit er niet in. Je moet overstappen op een variabel contract. En je rekening gaat fors omhoog. Uiteindelijk zijn we allemaal
In ieder geval wat ons allemaal te wachten staat als dit zo doorzit, maar een heleboel mensen hebben dat natuurlijk al lang meegemaakt, is dat die tarieven heel erg omhoog gaan.
Op het moment
of je nu variabel zit, of als je van vast naar variabel gaat, die tarieven die gaan omhoog. Want we zien die prijs, die 300 euro, dat is gewoon afgelopen maand weer dus ruim met een derde omhoog gegaan. Ja, dat duurt een tijd voordat dat doortikt, maar dat komt door in die gasprijzen. Of in de prijs die je zelf als consument betaalt op den duur.
En waarom is budget energie nu gedwongen om hier het vers in te gaan?
Omdat zij dus een uitzondering zijn in de manier waarop zij hun variabele contract vormgeven. Dus bijna alle aanbieders die hanteren twee keer per jaar, ook al heb je een variabel contract, twee keer per jaar een herziening van het tarief. Mm-hmm. Soms, dat is bijvoorbeeld bij Vattenfall afgelopen jaar gebeurd, moeten ze tussentijds iets verhogen, maar dat is dan redelijk uitzonderlijk. En Budget Energie heeft vanaf het begin van het jaar gezegd, wij gaan elke maand een tarief berekenen. Dus dat tarief dat Budget Energie ons in rekening, of de klanten in rekening brengt, ik zit er zelf niet, hè, voor duidelijk. Dat wordt elke maand aangepast. En daarom merk je bij Budget Energie als eerste hoe hard de prijs de afgelopen tijd is gestegen.
Toch nog even, want er is een verschil tussen tarieven die je betaalt en het voorschot dat je betaalt. Tarieven die worden, dat is uiteindelijk het daadwerkelijke verbruik, het aantal kilowattuur of het aantal kubieke meters keer de prijs. Het voorschot wat je betaalt is een schatting van deze energiemaatschappij. Dus als je...
Iets anders zeggen? Het tarief is gewoon wat het kost om daar de komende tijd een kubieke meter gas te kopen.
Ja, ja.
Het voorschot is wat ze verwachten dat jij gaat gebruiken maal die prijs. En wat je uiteindelijk betaalt is wat je echt hebt verbruikt maal die prijs. En daar zit natuurlijk een heel interessant spanningsveld voor de komende tijd. En daar wordt mijn inziens te weinig over gepraat. Maar ja, mensen gaan natuurlijk bij die prijzen. Kijk, mensen kunnen wel 800, maar als je AOW hebt, 800 euro voorschot moeten gaan betalen. Maar dat ga je natuurlijk never, nooit uiteindelijk ook betalen. Want dan ga je echt wel...
Dat hou je niet.
Minder gebruiken.
Dan ga je maar één radiator aanzetten op het moment dat het echt koud is. En dan ga je natuurlijk never, nooit in de buurt van die 800 euro komen.
Dat kan ik me voorstellen, maar dan blijft dus wel het verschil dat je die 800 euro nu moet betalen. En de komende 6 maanden bijvoorbeeld, zeg maar bijna 5000 euro. Stel in het extreme geval dat je de verwarming helemaal niet meer aanzet. Dan betaal je dus 5000 euro vooruit die je eigenlijk niet hebt. En die je dan misschien wel terugkrijgt. Maar daar zit natuurlijk ook wel spanning in.
Daar zit zeker spanning. En ik denk dat daar ook... maar dat geeft zij ook wel toe. Ze worden natuurlijk helemaal plat gebeld nu. Mm-hmm. Kijk, je kunt bij hun online al 20% zelf je voorschot verlagen. Nou ja, als jij denkt van, ja, maar ik heb vorig jaar echt heel veel energie gebruikt en ik ga dat nu zeker niet weer doen, dan moet je dat natuurlijk zeker doen. Want dat scheelt dan, als je stel dat je 800 euro betaalt, scheelt alweer 200 euro. Als dat nog te veel is, dan kun je bellen en dan moet je met hun een tot een vergelijk zien te komen waarin je zegt van ja, dit ga ik gewoon never nooit redden.
Dat heb je niet helemaal in eigen hand, toch? Als het een koude winter is, dan...
Nou, je hebt het natuurlijk feitelijk wel in eigen hand.
Ja. Ja, je hebt er wel vertrouwen in dat mensen. Denk je dat heel veel mensen gewoon een kachel niet gaan aanzetten de komende winter?
Dat denk ik wel. Ja, dat is al bewezen afgelopen winter. En toen waren de prijzen nog niet eens zo hoog. En hadden er nog veel minder mensen last van. Toen is netto het energieverbruik van de Nederlandse huishoudens gecorrigeerd voor de zachte winter al met 8% omlaag gegaan.
Ja.
Nu zijn de prijzen nog veel hoger. Hebben er nog veel meer mensen last van? Ik denk dat dat in de tientallen procenten gaat lopen.
Oké. Okay. Hey, en dat budget, wat Michael zei voor de uitzending van bedrijven met budget in hun naam, moet je wantrouwen, had hij geleerd uit de studententijd. Ja. Maar als ik jou zo begrijp, is dit verder een vrij respectabel bedrijf die gewoon op een bepaalde manier tarieven berekent, maar dit is geen beunhaas.
Het is in ieder geval niet. Kijk, we hebben vorig jaar natuurlijk dat faillissement van Welkom Energie gehad. Dat was echt zo'n klassiek voorbeeld van zo'n prijsvechter die net op de markt was met 3 mensen op een zolderkamertje of met name op hun eigen kamer op afstand werkte, alles uitbesteden en dat bedrijf had gewoon helemaal geen vlees op de botten. Dat geldt voor Budget Energy zeker niet, want dat is deels in handen van Waterland. Dat is een hele grote bekende private equity partij waar echt heel erg veel geld zit.
Maar wat is de reden dat zij goedkoper kunnen aanbieden en is dat nu ook de reden dat ze als eerste in de problemen komen, of althans gedwongen zijn hun tarieven te verhogen?
Ja, ze kunnen niet per se goedkoper aanbieden. Hun inkoopstrategie. Kijk, het is een rare business, vind ik altijd. Die hele tussenhandel in energie, want ze maken zelf geen energie. Zij zijn eigenlijk een soort handel- en marketingsorganisatie.
Ja.
En als zij heel goed inkopen, vraag goed voorspellen en het prijsbeleid slim doen, goed het gas inkopen, dan kunnen ze winst maken. En zij hebben natuurlijk slim gezegd. Kijk, dat vind ik nog echt een belangrijk punt. Zij hebben slim gezegd, wij gaan niet halfjaarcontracten doen, want het is gewoon veel te riskant voor ons. Want iedereen kan altijd maar overstappen. En doordat zij, en als jij dus op het moment dat de gasprijs hoog is, allemaal energie gaat zitten inkopen voor, en je verwacht dat je klanten nog het hele half jaar bij je zijn, en tussentijds daalt de prijs, dan gaan al je klanten in Nederland weg, want dan hoeven ze geen boete voor te betalen.
Ja.
En dan zit jij met duur ingekort gekocht gas. Dus zij hebben gewoon, dat lijkt mij financieel gezien best solide. Je kunt erover over twisten of dat heel wenselijk is. Maar zij hebben gezegd, wij gaan dat risico niet lopen. Wij bieden klanten een maandtarief. Dat is voor ons financieel oké. En mocht de prijs dalen, dan profiteren onze klanten daar direct van mee. Want dan krijgen ze direct een lager tarief binnen dat half jaar. En zo hebben zij in zekere zin een vrij solide, zou ik eerder maar zeggen, dus ook best wel solide strategie gekozen.
Behalve dat ze toch min of meer hadden geanticipeerd op een daling, toch? Dat proefde ik een beetje uit het interview.
Nou maar dat deed op dat moment iedereen, dat moet wel even bijzeggen. Hè? Want ik weet niet of je nog herinnert, voordat Poetin inviel, hadden we die hele hoge prijzen. Er werd gezegd, dat is een gevolg van de COVID. De productie is niet op orde. Achteraf weten we dat Rusland gewoon al veel eerder de kraan aan het dichtdraaien was. Dat hebben we toen niet gezien, maar dat was wel zo.
Dat was ook een reden dat toen al de prijzen stegen.
Prijzen zijn in oktober extreem gepiekt. Toen heeft iedereen gezegd, dit is niet normaal.
Toen dachten we COVID en dachten toen was COVID, het Poetin.
Nou, Poetin heeft daar zeker een rol in gehad. Mm-hmm. Maar toen zei iedereen van de prijzen zijn deze winter nog hoog. Hopelijk komt het dan in het voorjaar gaan ze vast alweer dagen. Kon je ook zien, hè, de future prices waren al lager. En toen zei iedereen, als je nu uit je contract loopt, dan zit je dus aan een heel hoge prijs vast. Toen heeft Budget gezien, dit is het ideale moment voor ons om te beginnen met die maandcontracten. Want als het inderdaad zo is dat die prijs daalt, dan kunnen we direct aan de dingen schoven. En er waren dus allemaal aanbieders die zeiden, die boden überhaupt geen contracten meer aan.
Nee.
Nieuwe contracten. En zij deden dat wel dankzij deze strategie.
Maar er is dus geen enkele prikkel meer om langlopende contracten af te sluiten voor dit soort bedrijven, voor dit soort energieinkopers.
Dit is echt. Nederland heeft 20 jaar geleden de energiemarkt geliberaliseerd. En toen wilden ze dus dat er heel veel nieuwe aanbieders zouden komen.
Mm-hmm.
En toen hebben ze iets gedaan wat ik nog altijd best wel wonderlijk vind en wat ze van Europa ook al eerder hadden moeten terugdraaien. Dat is namelijk, ze hebben gezegd, als iemand weg wil bij zijn energieaanbieder, dan mag dat. En er is wel een soort van staffel voordat je daar een boete voor mag opleggen als energiebedrijf, als iemand bij je weggaat. Maar die is gemaximeerd op €250.
Mm-hmm.
Nou ja, dat heeft gestimuleerd dat er allemaal van die kleine aanbiedertjes kwamen. Die zeiden op het moment dat de prijs laag is, dan kunnen wij een beter aanbod voor u doen. Stap nu over, wij betalen uw boete. Maar voor iedereen die een beetje solide onderneming in de energie wilde beginnen, was het natuurlijk rampzalig. Want ja, het betekende dat op het moment dat de energieprijs zou zakken, dat je al je klanten weg was en failliet. En dat maakt bijvoorbeeld ook dat er nu, je zou nu kunnen zeggen, oké, je wil heel graag een vijfjaarscontract aanbieden. Want de gas over 5 jaar is relatief goedkoop.
Ja.
En nu is het heel duur. Dus als we dat nou eens middelen over 5 jaar, zit je nog aan een extreem hoge prijs, maar wel lager. En je weet het tenminste. Je kunt er tenminste je leven op aanpassen.
Ja.
Nou, ik weet niet of dat in dit geval zinvol is, maar dat zou best fijn zijn.
Ja.
Dus natuurlijk geen bedrijf dat onder deze condities gaat doen.
Nee.
Want als ergens onder de 3 jaar de prijs lager is, dan ben je gewoon failliet.
Het is een van de. Ja, het is natuurlijk wat Jack zegt, die marktwerking en het geloof in een hele liquide markt waarbij je voortdurend concurrentie hebt tussen verschillende aanbieders. De naïviteit zit er natuurlijk in dat die aanbieders zijn geen producenten van energie of van gas, geen winnaars van gas. Dus je hebt misschien 20, 30 bedrijfjes die het aanbieden, die met elkaar concurreren. Maar uiteindelijk daarachter zitten 1, 2, 3 leveranciers, namelijk Noorwegen, tot een paar jaar geleden Slochteren en Rusland. Dus er is helemaal niet zoveel concurrentie in het aanbod. Nee. En door dan ook nog, toen is op een gegeven moment de koppeling van de gasprijs met de olieprijs losgelaten, waardoor het elke dag ging variëren. En daarmee zijn dus die lange termijn contracten zijn door die liberalisering eigenlijk, zijn die gewoon eruit gewerkt. Dus dan
krijg je een hele volatiele markt met enorme uitschieters en die we nu ook een beetje ervaren.
Ja, dus die pieken zijn, die zijn voor een deel, hebben we die over onszelf afgeroepen door die markt zo extreem te liberaliseren. Ja. En die lange termijn contracten.
Ja, en als je de parallel trekt met de hypotheekmarkt bijvoorbeeld. Nou, daar is dit, moet je je voorstellen dat je dat in de hypotheekmarkt zou hebben. Dat je elke moment gewoon weg kan naar een andere aanbieder.
Ja.
Wat dat zou betekenen voor banken. Ja, dat kun je dus helemaal geen enkel beleid opvoeren.
Nee, maar moeten ze dan toch niet een beetje sleutelen aan de wetgeving?
Nou, dit is voorgenomen, maar die energiewet die moet steeds herzien worden. En daar zou dit in moeten zitten, maar dat is nog steeds niet gebeurd.
Hey, je zei vorig najaar hebben we eigenlijk niet goed gezien wat de drijvers waren achter de stijgende gasprijs.
Nou, we hebben er één heel belangrijke gemist.
Ja. Zouden we nu ook een hele belangrijke over het hoofd kunnen zien, namelijk onszelf? Als,
ja, dat denk ik. Nou ja, over het hoofd zien. Hij is gewoon heel moeilijk in te schatten. Kijk, wat je nu, die enorme prijzen van vandaag, dit is natuurlijk dat is gewoon een. Daar kun je allemaal dingen over zeggen. Maar het grote probleem is, er is te weinig aanbod voor de vraag die er is.
Ja.
En daar komt die prijs uit voort.
Maar er is extra vraag, want we moeten voorraden op peil brengen. Dus
De vraag wordt nog steeds gevoed vanuit met name de Duitse energiebedrijven die energie missen en nieuwe moeten gaan inkopen. Dat doen ze eigenlijk gewoon met steun van de staat.
Dus die missen een deel van Gazprom of van Rusland
van
en die moeten het elders vandaan halen?
Ja, dus die moeten als een gek gaan bieden.
Ja.
Er is nog een andere factor, dat zijn dus de overheden, de Nederlandse overheid en alle Europese overheden zijn massaal aan het stimuleren dat de gasvoorraden gevuld worden. Nou, dat kost ook heel erg veel geld. Dus er is best wel serieuze vraag naar gas vanuit die hoek. En die zitten gewoon een beetje tegen elkaar op te bieden. Terwijl er in de tussentijd allemaal gas wegvalt. Rusland lijkt nu helemaal, of tenminste het risico is serieus dat Rusland helemaal opdroogt. Nou ja, dan heb je tussentijd ook nog eens het feit dat er nog net weer wat meer vraag is naar gas. Omdat de zomer heel erg slecht is en er dus minder kolen en dingen energie. Nou ja, dat allemaal bij elkaar opgeteld stuwt die prijs omhoog.
Maar Europa zit tegen elkaar op te bieden.
Ja, want de enige. Het gas dat we nu binnenkrijgen komt uit Noorwegen. Nou, dat is gewoon een constante stroom, die weet je. Nou, wat er wegvalt is Rusland. En er komt dan bij LNG. Dus dat is eigenlijk de markt.
Ja.
En dat is een wereldmarkt. En ik heb net vanmorgen nog even van een analist van de ICIS gevraagd, hoe is het nu eigenlijk met het verschil tussen de prijs in Azië en in Europa en de prijs die Europeanen betalen voor gas is gewoon een derde meer dan Azië.
Ja.
Dus al het gas dat kan komen naar Europa, stroomt nu naar Europa. Dat vrij beschikbaar is. Er wordt gewoon het meest betaald. Maar er wordt dus ook heel veel meer betaald dan in Azië. Dus dat komt. Dus dan zie je, ja, dan zitten dus die Europese bedrijven tegen elkaar op te bieden. Wat echt onwijze kapitaalvernietiging is.
Ja. Nou ja, bij mij kwam ineens een parallel met de COVID-crisis in mijn hoofd op. Toen heeft Europa bewust besloten om samen vaccins in te kopen, volgens mij. Om te voorkomen dat ze tegen elkaar op zouden bieden. En nou, je zou kunnen beredeneren dat dat nu ook hoog nodig is. Want ja, dit is toch wel diep tragisch. We hebben er heel veel last van. Maar we bezorgen onszelf nog meer last. Omdat we proberen onze voorraden op peil te krijgen.
Het tegenovergestelde gebeurt, want Norg was bij ons vol. En toen heeft Jette gezegd, na enige druk, want toen zei GasTerra, we gaan niet verder dan 80%. Daar hadden ze eerder akkoord over gesloten, dus dat was het. En toen heeft Jette gezegd, nee, we gaan Norg, de gasopslag in Norg nog weer verder vullen. Heeft hij weer extra geld en bergen meer. Gaan ze ook weer extra voor? Heeft hij ook weer extra geld voor uitgetrokken? Nou ja, daar met dat geld zitten wij gewoon mee te bieden tegen de Duitsers op.
Ja, maar Mike, hoe werkt dat nou precies? Want die gasopslag is van particuliere bedrijven. Mm-hmm. Die vullen het dan wel, maar volgens mij zijn ze niet eens gedwongen om dat uiteindelijk aan Nederland te leveren. Maar welke rol speelt Jette daar precies? Als hij de opdracht geeft van jongens, blijf maar vullen. Hoe werkt dat financieel?
Er is. Voor zover ik begrepen heb, is er een aanbieding aan die particuliere bedrijven om dat te vullen. Om dat opslag zo goed mogelijk te vullen. En dan is het volgens mij een tender waarbij bedrijf dat het tegen de laagste kosten wil doen, die mag het doen. En dan is nog steeds de vraag of die prikkel dan genoeg is.
Ze hebben ook een garantie gekregen dat de prijs waarvoor zij het gas kopen, als die prijs uiteindelijk hoger blijkt te zijn dan de prijs waarvoor ze het kunnen verkopen, dan legt de overheid het verschil bij. Dus maar met dus die garantie, het, ja. En dan zit er inderdaad ook nog, dat is ook nog eens een tender, dus degene die daarin goedkoop wil zijn, die ging voor, maar in principe zijn volgens mij iedereen die daarmee heeft gedaan, heeft volgens mij gewoon dat gekregen. En daarnaast is er ook nog eens EBN, het staatsbedrijf. Dat heeft nu nog eens extra geld gekregen om gewoon zelf gas te kopen.
Maar voor die bedrijven maakt het niets uit welke prijs. Het is tegen elke prijs, heeft eigenlijk Rob Jetten gezegd. Tegen elke prijs, want ik leg het verschil bij. Is dat de boodschap? Dus er zijn een deel van de bieders in de markt. Maakt niet uit hoe hoog die gasprijs nog stijgt. Zij betalen het.
Zij hebben het, ja, maar ik denk
maar
dat die
toch levens, levensgevaarlijk. Want de bedoeling van de markt is toch dat je bij een hele hoge prijs minder vraag krijgt. Dat is toch de hele manier om evenwicht te bereiken. Als dan een deel van de spelers te horen hebben gekregen,
whatever it takes. Nou, ik denk dat dit in heel. Kijk, want jij zei van zijn wordt een factor niet onderschat en dat zijn wij zelf. Ik denk dat dit heel interessant punt is. Want. Nou ja, we hebben het net over die huishoudens gehad. Die krijgen die, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik heb ook al besloten, ik doe gewoon 's ochtends de verwarming niet meer aan. Ja. Nou ja, allemaal dat soort afwegingen krijg je nu. Maar dat hebben we nog niet eens gehad over de bedrijven. Ik heb van de week met een analist gesproken die werkt voor een bedrijf dat voor allemaal fabrieken en glastuinbouwers en zo inkoopt. En die zegt, ja, je ziet gewoon dat er heel veel bedrijven zijn die zeggen, gasprijs boven de €160. En dan kopen wij gewoon niet. Want dan gaan we verlies laten. Je ziet nu al we hadden eerder Adel gehad, maar er is nu ook Nystar, ook zo'n bedrijf dat in zink zit. Heel veel elektriciteit gemaakt, ligt gewoon stil. Kassen. Hetzelfde verhaal, dat gaat natuurlijk gewoon op een gegeven moment ook ophouden. Dus er is al heel erg veel vraaguitval achter de schermen, maar die zien we nog niet allemaal. En je loopt dus het risico dat de overheid, dat al die overheden heel veel gas hebben ingekocht en dat straks iedereen zegt, ja, maar tegen die prijs neem ik het helemaal niet af.
Ja.
Dus kan het zomaar eens gebeuren dat die prijs ergens in november of ineens instort.
Omdat de vraag dan inmiddels veel minder is geworden en ze hebben ingeslagen met het idee dat hij een beetje op peil bleef.
Ja.
Oké, okay. Nou ja, goed, dat zou dan in ieder geval fijn zijn voor iedereen. Wat mij ook al fascineert is dat...
Behalve voor ons, want wij hebben voor ons als belastingbetaler misschien... Ja. Want wij hebben die regeling, Riette moet dat geld dan wel gaan uitgeven misschien.
Voor de belastingbetaler is het vrij ongunstig.
Maar mag ik één ding tegenoverstellen? De belastingbetaler in Nederland heeft ook een vrij harde meevaller. Want het gas dat wij nog opwekken...
Het slochteren,
met name de Noordzee,
okay,
heeft echt heel veel geld opgebracht. Ja. En gaat ook nog heel veel geld opbrengen.
Okay, dus
dat is echt meer dan genoeg dan alle koopkrachtreparaties.
Ja, je hebt het al eerder gezegd, Duitsland is waarschijnlijk het grootste slachtoffer, want die hebben dit effect niet. Die moeten alleen maar heel veel betalen.
Duitsland is echt de grote probleemgeval.
En wat mij ook fascineert is de grote winnaars. Want we hebben wel vaker hoge olieprijzen gezien en er werden landen in het Midden-Oosten heel rijk. Maar dit is van een schaal, of dit is een prijsverhoging die we volgens mij nog nooit hebben gezien. Dus landen als Noorwegen, Qatar... Michael, kijk jij daar tegenaan? We hopen daar niet enorm hoeveel het geld op en kunnen dat nog op de een of andere manier terughalen.
Ja, zoals Jack dat zei, zelf profiteren we dus ook. Want ja, we hebben dan slochteren wel gesloten of bijna gesloten. Maar er zijn nog steeds de kleine velden in Noordzee en ook op andere plekken op het vasteland. Ook al is het stukken minder, maar die leveren nu, ja, als wat Jack zei, als hij 20 miljard opleveren, dat zijn recordniveaus.
Ja, het is net als Poetin, die levert ook veel minder, maar die krijgt een veel hogere prijs.
Overigens dus... weet ik dat dus niet eens zeker.
Nee? Of Poetin minder levert?
Nee, want die had allemaal lange termijn contracten met Uniper lopen. Ja. Ik neem aan dat die voorgaan en ik neem aan dat de prijsstijging daarop in principe niet zo heel hoog is.
Oké. Okay. Maar je zei ook, ze zijn het langzaamaan dichtdraaien, misschien gaat de kraan binnenkort wel helemaal dicht.
Nou ja, dat weet niemand. Kijk, nee. ze hebben nu drie dagen onderhoud ingelast. Ja, en iedereen gaat ervan uit. En dat was onvoorzien. Mm-hmm. Het wordt gezien als een nieuwe pesterij. Maar ja, het kan ook voor hetzelfde geld is het wel onderhoud. En zetten ze daarna ineens vrolijk de gaskraanvolle bak weer open. En ja, dan staan we hier ook weer als een soort van... alsof we net in een hele heftige achtbaan nog weer een bocht krijgen. Kijk, wat ik daar weer over hoorde, ook super interessant, heb ik overigens nog niet over geschreven. Maar ja, die gasvelden in Rusland, waar Michael meer over weet... Die is er wel een paar keer geweest. Ja, als je die ontgint, dan... je kunt ze niet zomaar dichtgooien.
Ja.
Dus dat gas stroomt.
Ja.
En dan kunnen ze wel afknijpen, maar je kunt niet dichtgooien. Nee. Als je dat doet, ben je gewoon 2 jaar verder. En nou ja, dan tegen die tijd neemt Europa natuurlijk sowieso al niet meer af. En ze kunnen het eigenlijk ook niet kwijt.
Zijn het aan het andere aflevers. Zijn het aan het afvakkelen?
Ze zijn het nog niet aan het afvakkelen. Ja, toch, maar ze zien...
Begrepen aan de Finse grens. Dat,
hebben
zo'n
ze
enorm...
fakkels gezien?
Ja,
oh, ja.
Ja,
oh, ja,
dat schreef Peter de Waard
over. Oh ja, nee, dat had ik nog niet gehoord. Maar ja, dat is een van de mogelijkheden. Dat ze gewoon massaal...
Dat is ook een enorme provocatie. Dat ze aan de Duitse grens gewoon enorm gaan afvakkelen.
Dat zou natuurlijk rampzalig zijn als ze dat gaan doen. Maar goed, tenminste gewoon voor
Maar het
beeld.
Moet dus blijven stromen. Dus Rusland moet zich... als ze het niet alles willen afvakkelen, moeten ze het wel gewoon kwijt.
Ja, en ze kunnen het niet overal kwijt. En je ziet dus, zeggen die analisten, je ziet een soort... een discrepantie tussen wat ze nu verkopen en wat er uit die velden komt. Dus ze zijn op dit moment waarschijnlijk, daar heb je geen data van, maar ze zijn waarschijnlijk razendsnel hun eigen gasvoorraden aan het vullen. Maar op een gegeven moment zijn die vol en wat gaan ze dan doen? Gaan ze afvakkelen of zeggen ze dan...
Dat gebeurt.
Dus er kunnen hele gekke dingen gebeuren. Dus het kan ook zijn dat op een gegeven moment heel veel Russisch gas op de markt komt en alle prijzen weer heel hard naar beneden gaan. Dat is het hoopvolle scenario.
En dan gaat budgetenergie heel snel de tarieven aanpassen.
Oké. Michael, die Russische gas, wat die zijn onbeperkt? Of hoe zit dat eigenlijk? Hebben ze...
Nou, die zijn gewoon heel erg, die zijn heel erg groot. Dus het zijn gasvelden die al ontdekt zijn in Sovjet-tijden, jaren 60 in Noord-Siberië. Novi Urengoy. Ik ben daar een keer geweest. Dat is een stad in the middle of nowhere die helemaal in handen is van Gazprom. Zelfs de vuilniswagens, die hebben daar een Gazprom-logootje op de achterbak. En dat zijn, velden die zijn heel erg pionierend ooit ontgonnen. En zijn de laatste, zeg maar, 20 jaar zijn die nog, zijn er nieuwe boringen geweest. En sindsdien stroomt het inderdaad continu. Dat zijn velden ter grootte van een x aantal keer slochteren, zeg maar. Dus enorme velden. En het is wat Jack zegt, het is niet zo dat ze daar buffers in hebben geplaatst. Of dat ze daar, er zijn wel een aantal opslagen, maar... Normaal gesproken hadden ze lange termijn contracten en gewoon een steady flow richting West-Europa al sinds de jaren 70. Als ze die zelf laten stokken, dan kunnen ze dat gas niet zomaar laten zitten of ergens anders opvangen. Nee. Dus dan krijg je dat afvakkelen wat nu gebeurt.
Ja, nou ja, het blijft heel spannend. En ook mind-blowing af en toe. Ja, we zijn al dik over de tijd in deze eerste uitzending volgens mij. Maar Tjerk, ik wou nog één ding
zeggen. Ja, jij had het over de Noren die inderdaad, daar kwam van de week nog weer even het cijfer voorbij. Hè? Dus op dit moment verdient elke Noor, gewoon baby's en bejaarden meegeteld, €1.000 per week aan het gas dat wordt verkocht. Maar dan is het een soort van dus dat zijn duidelijk winnaars. We hebben natuurlijk de neiging om onszelf als de verliezers te zien. Wat niet helemaal eerlijk is. Want er zijn wel ergere verliezers op de wereld. Want die hele hoge prijzen die vertalen zich overal terug. Dus wij hebben nog zekerheid in zekere zin tegen een hele hoge prijs. Maar er zijn ook landen waar altijd stroomvoorziening al een probleem is. In Afrika, maar bijvoorbeeld in Pakistan. En daar kunnen ze deze koolprijzen of dingen, die kunnen ze helemaal niet aan. Nee. Dus daar valt echt de stroom af en toe al wat vaker uit, heb ik begrepen. Ja,
omdat
ze niet kunnen betalen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor hogere energieprijzen. Ja, in het relatief rijke tarief dat wij hebben. Van relatief rijke rijkdom waarin wij leven, hebben we nog wel buffers om dat mee op te vangen. Maar er zijn natuurlijk gewoon echt landen waar hoge energieprijzen nog veel harder inhakken. Dus als die Noren iets met die miljarden zouden moeten doen,
moeten ze niet naar ons,
ik het toch niet naar West-Europa overmaken, maar naar een ander land.
Mooi slotwoord, Tjerk. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Dank jullie wel voor jullie komst. En ik denk dat we hier nog heel vaak gaan zitten om te bespreken wat er allemaal gaande is en hoe dit verder moet. Ik koester jouw optimisme dat we nu heel veel inslaan en dat straks misschien er weer een overschot is en de prijzen gewoon weer naar normale niveaus terug gaan. Dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien in de geschiedenis van de mensheid.
Ik ben heel optimistisch om dat als optimisme uit te leggen, maar goed.
Want dat heeft wel allerlei nieuwe complicaties.
Het is wel beter eigenlijk. Okay.
Nou, verdienen we minder aan slochteren. Dank jullie wel. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan spreken we met Tom Fenning over Oekraïne. Een half jaar na het begin van de oorlog. En met Fleur de Weert, die heel veel contact onderhoudt met Oekraïners. Ook gevluchte Oekraïners. Mannen en vrouwen die vaak al maanden uit elkaar leven. Wat doet dat met een land? Wat voor schade wordt er allemaal aangericht? We gaan het uitgebreid bespreken. Graag tot dan.